Goed, laat mij gelijk met de deur in huis vallen. Ik ga u een vraag stellen. Waar zijn we gisteren mee bezig geweest? Maar Jan was er niet. Ja, je hebt een excuus, maar de rest niet. Eigen gewin, verlies en winstrekening hoor ik. Hartstikke goed. De dingen die je eigenlijk voor jezelf als winst acht en die achteraf misschien wel blijken je in de weg te zitten om in dienst te kunnen staan van Christus. En misschien is dat de beste samenvatting. Het zit in alles wat u al zei. Maar een verlies- en winstrekening. En dat is iets wat een bedrijf altijd moet doen, geloof ik. Ik heb weinig verstand van economische zaken, maar ik weet wel dat er aan het eind van het jaar altijd gebalanceerd wordt en dat verlies- en winstrekening opgemaakt wordt. En dan hoor je, soms pas na maanden, dat een groot bedrijf in de plus of in de min is geëindigd. Nou, Paulus' verlies- en winstrekening staat in Filippenzen 3. Hij heeft daar iets van laten zien. Wat hij dacht dat winst was, dat bleek achteraf een hele negatieve beurskoers te geven. Het zat hem in de weg om Christus te dienen. En dienstbetoon, en dat heb ik al een paar keer gezegd, ik blijf dat ook nog een keer of 10 herhalen, denk ik, vanmorgen. Daar gaat de brief aan de Filippenzen over. Het gaat niet over je redding. Daar hebben we al over kunnen lezen in de Efezebrief. Die staat vast, is buiten kijf, is geen enkele twijfel over mogelijk. Als je twijfel hebt, nou, dan moet je daar nog maar eens over praten met iemand. Want het is absoluut niet noodzakelijk om in wat voor opzicht bang te zijn of je wel gered en behouden bent. Ik sprak gisteren met iemand over het boek Knielen op een bed violen, waarbij die stervende vader omringd door broeders was die allemaal toch maar één gebed hadden, dat hij toch maar behouden mocht zijn. En er was eigenlijk geen enkele vorm van zekerheid over zijn redding, over zijn behoud. Nou, daar hoeven wij niet in te vertoeven, zo'n sfeer. Want God geeft die zekerheid wel. Hij zegt, je bent gered. En dat ligt niet aan jouw gedrag, maar dat ligt alleen maar aan het feit dat mijn zoon zich gegeven heeft op Golgotha. Tot een volkomen verzoening. En dat is een feit. Je hebt ervan gehoord en eigenlijk is dat voldoende. Je hebt ervan gehoord en je weet dat je gered bent. Maar dan komt de volgende stap. Ga je daarmee doen? En daar gaat de Filippenzenbrief over, want daar gaat wel eens wat in mis. Daar zijn we mee begonnen. Efeze ging over je redding, onder andere, over nog veel meer dingen. Maar als dat dan zeker is, hoe ga je er dan mee om? Hoe werk je dat uit in de praktijk? En daar zijn we mee bezig. Paulus gaf 4 voorbeelden. Hij begon met Christus, liet zien wat een geweldig hoge positie hij had. En dat gaf hij allemaal op. En hij ging eigenlijk vernederde zichzelf, maakte zichzelf leeg, ontledigde zichzelf, met een moeilijk woord. Hij vernederde zichzelf en hij ging zelfs nog dieper dan je menselijk gesproken zou willen. Niet alleen werd hij slaaf, maar hij ging nog verder. Hij stierf de dood, terwijl hij de enige was die dat niet zou hoeven, zou je kunnen zeggen. Hij had leven in zichzelf beslot, hij had niet hoeven sterven. Hij koos daar zelf voor. En wat voor dood was dat dan? Nou, dat voegde de mensen dan nog eventjes toe voor het gemak. Een dood vol schaamte, schande en lijden. En dat is wat de mens dan nog toevoegt aan die vernedering van de schepper in feite. Onvoorstelbaar, hè? Dat wij als mensengeslacht die vernedering dan nog zo erg verdiepen dat het een schaamtevolle en lijdensvolle geschiedenis wordt. En het resultaat daarvan was, wat daaruit voortkwam, een enorme verheerlijking, zijn opstanding. En een lichaam waar we geen voorstelling van kunnen maken. Een verheerlijkingslichaam, een lichaam van verheerlijking. Waarmee in eerste instantie was er niet veel bijzonders aan te zien. Hij toonde zich aan de discipelen als in een menselijke gedaante. Maar later, dan ontdekken we dat bij Paulus zijn gedaante straalde feller dan de zon. Feller dan de zon. En dat was de heerlijkheid van dat lichaam dat hij bezat. En zo is hij naar de hemel gevaren. Nou, dat was Christus. Tweede voorbeeld was Timotheus. Die wordt ten voorbeeld gesteld voor de dienst die hij verrichtte. Epafroditus was het derde voorbeeld. Die werd ten voorbeeld gesteld omdat hij leed ter wille van het evangelie. Hij werd ziek, de dood nabij zelfs. En dat was ter wille van het evangelie, want hij wilde de dienst van de Filippenzen, hè, dat wat zij hadden samengebracht, wilde hij overbrengen aan Paulus, zodat het evangelie verbreid kon worden. En het vierde voorbeeld wat hij geeft, is zijn eigen voorbeeld. En dan laat hij zien, wat ik vroeger dacht dat mijn winst was, mijn Olympische medailles zou je kunnen zeggen, hè, heb ik maar in de kast gehangen. Nee, sterker nog, ik heb het als afval voorgeworpen aan de honden. Nou, nog even in de ringen brengen. Honden, dat zijn niet ongelovigen. Slechte werkers zijn niet ongelovigen, want die werken niet in het geloof. Maar het zijn slechte werkers. Het zijn werkers die het werken dat ze doen, voor eigen eer en glorie en roem en gewin doen. Dat zijn slechte werkers. Kwade werkers. He, want ze doen het niet. Het goede, dat was tot verheerlijking van Christus. Dus de dingen die goed zijn, daar put Christus eer uit. En ik moest er net aan denken, we leven in de tijd van de Olympische Spelen. Hè? Dat is, ik vind dat een geweldig evenement. Ook al staat er Olympisch bij, en dat is Grieks, dat is de Godenberg. Nou, daar heb ik helemaal niks mee. Ik heb ook niks met lauwerkransen. Maar een gouden medaille vind ik toch altijd wel mooi. Hè? En wat is nou het mooie? Als je niet kan voorstellen hoe die verheerlijking van Christus nou op ons afstraalt, dan moet je eens denken aan een Nederlander die goud haalt. Dat weet heel Nederland. Binnen de kortste keren. In no time. En iedereen praat erover. We hebben weer een gouden medaille. Ik heb er niks aan gedaan. Ik stond erbij en ik kijk ernaar. Ja, meer niet. That's it. Maar dat goud van die Nederlander. Of ze nou Ankie van Grunsven heet. Hè, we weten de naam zelfs. Of, ja, die andere weet ik niet, helaas. Want ik ben niet zo'n sportfanaat. Maar dat straalt af. Dat straalt af op mijn Nederlanderschap. En daar put ik toch een stukje eer uit. Hè. Kijk eens even, 4 Nederlandse medailles. Ja, zeg je dan, ja, maar die Chinezen hebben er al 50. Dan zeg ik, ja, maar er zijn ook 1,4 miljard Chinezen. En wij zijn maar met 16 miljoen. Dus eigenlijk hebben wij er meer. En dat putje, dat straalt op je af als Nederlander. En put je een stukje trots uit. En ja, dat doet je Nederlandse hart dan toch goed. Helaas weet ik niet hoeveel Belgische medailles er gewonnen zijn tot nu toe. Maar ongetwijfeld, ieder put, hè, toch een stukje eer en roem en glorie uit degene die dat land vertegenwoordigt. En dan kijk, het draait nou eens om. Christus heeft een verheerlijk lichaam op dit moment. En wat mag dat niet op ons afstralen? En wat voor roem kunnen we daar niet uit putten? En dat is precies onze roem. De roem is niet dat ik het heb gedaan. Ik heb er helemaal niks aan gedaan. Helemaal niks. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En toen het kruis was, stond ik er niet eens bij. En als ik het had gezien, had ik waarschijnlijk in schaamte en in walging mijn hoofd afgedraaid. Want het tafereel wat daar plots plaatsvond, dat was niet een eervol tafereel. Maar het was de meest schandelijke dood die je sterven kon. En toch won hij meer dan goud. Hij won het leven. Het leven voor de hele mensheid. Op dat punt. En hij stond op. En dat was Gods medailleuitreiking, zou je kunnen zeggen. De opstanding, het leven. En zo straalt die heerlijkheid van dat leven, van dat onbederfelijke, onuitputtelijke leven, zou je kunnen zeggen, wat nooit meer zal stoppen, dat straalt af op ons. Ja, niet aan de buitenkant, je kan er niks van zien. Ik heb ook geen medaille om mijn nek. Maar, hoe straalt dat nou af? Nou, het heeft zijn invloed op onze levenswandel. Zoals een sportheld die je goud haalt, dan loop ik toch wat meer met mijn borst vooruit en mijn schouders erop. Kijk eens even, dat is een Nederlander. Ik ook. Hè? Dat is van ons. En als de voetbalploeg het goed doet, wij hebben gewonnen. Nou, zo mogen we ook roemen in Christus. Want wij zijn in Christus. En dat is natuurlijk het verschil met een sportheld. Hè? Die staat alleen en die moet het maar waarmaken. Maar Christus heeft het voor ons waargemaakt. En met hem mogen we delen in die verheerlijking. Nou, dat is een lange inleiding. Terug naar de Filippenzenbrief. Ik dacht, dus toch wil ik u niet onthouden. Het straalt op ons af. En waar zie je dat dan aan? Nou, niet in een medaille. Maar dat mag ons gedrag veranderen. Komt een nieuwe vorm van gedrag bij ons naar boven. Je zou kunnen zeggen, geen Olympisch gedrag, maar hemels gedrag. We hebben een hemelse medaille om. Want we zijn van hem. En we zijn in hem. En we mogen delen in dat wat van hem is. het leven. En die kwaliteit van leven, heel anders dan de aardse kwaliteit van leven, hè, want hier kan het allemaal misgaan. Het kan met je lichaam misgaan, het kan met omstandigheden misgaan. Maar die hemelse kwaliteit van leven, die mogen we met ons meedragen. En die is aanwezig zelfs, al gaat het in onze omgeving helemaal mis. En daar is Paulus mee bezig. Want het gekke is, alle aardse eer en roem en glorie en waar hij zich op kon beroemen, dat smijt hij aan de kant. En er komt iets voor in de plaats waarvan je zou zeggen, nou, is dat nou winst? En daar gaan we lezen. Ik wilde met u lezen Filippenzen 3, in de concordante tekst. En dan vanaf het 7e vers. Heeft hij net zijn hele vroegere positie in het Jodendom heeft hij uitgetekend. De top van de top, de crème de la crème in het Jodendom, dat was hij. En dan staat er in vers 7, maar al wat mij winst was, dat heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. En ik heb al gezegd, een soort van verlies geacht. Hè? Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Je zou kunnen zeggen van de gouden medaille. Hè? Kennis van de gouden medaille. Ik heb kennis van de gouden medaille die ik straks omgehangen krijg. En daarom acht ik alles verlies. Door wie ik alles verbeurde en het zelfs afval acht te zijn. Opdat ik Christus zou winnen. Dan heb je het weer. Verlies en winst. Eerst verlies en dan komt de winst. En in hem gevonden wordt niet mijn gerechtigheid hebbend, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. De gerechtigheid uit God op grond van het geloof. En dan komt het doel erachter, om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Gelijkvormig wordt het aan zijn dood. Of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Even tot zover. En ik hoop ook tot zover te komen vandaag. Nou, bijzonder is dat Paulus laat zien, alles wat mijn winst was, acht ik verlies. En er komt iets anders uit voort, winst. Maar het gekke is, als je die tekst nou goed gaat lezen, dan zit er een hele rare volgorde in. Dan wil ik u maar gelijk op attent maken. Want waar begint hij nou eerst over te praten? In vers 10, hem te kennen. Nou, daar zullen we zoiets over zeggen. En de kracht van zijn opstanding. En pas daarna staat, en de gemeenschap van zijn lijden. Gelijkvormig wordend aan zijn dood. Dat is de omgekeerde wereld. Hij begint te praten over de opstanding. Nee, over de kracht van de opstanding. En dan gaat hij praten over het gelijkvormig worden aan zijn lijden en zijn dood. De gemeenschap van zijn lijden en gelijkvormig worden aan zijn dood. Dat is de omgekeerde wereld. Hè? Dat heeft natuurlijk een reden. Dat die kracht van de opstanding voorop staat. En ik leg het maar vast neer. Wat zou daar nou de reden voor zijn? Wat zou daar nou de reden voor zijn? Kom ik straks op terug. En als ik het vergeet, dan moet u het me nog een keer vragen. Want ik wil er beslist even op terugkomen. Nou, we hebben de winst- en verliesrekening gehad. En misschien aardig om te zien dat dat in de schrift vaker terugkomt. En die winst- en verliesrekening, die komt vaker voor in de schrift. Ik heb er even wat van op papier gezet. Natuurlijk zou je dit uit kunnen breiden, maar als je nou eens kijkt naar wat mensen verliezen en wat ze daarmee winnen in de schrift, dan zie je vaak dat ze een belangrijke positie verliezen en dat er iets voor terugkomt wat helemaal niks lijkt. Echt helemaal niks. Om pas jaren later te ontdekken, ja maar dat helemaal niks, dat was de absoluut noodzakelijk om te komen tot die hoge positie die er volgt. Kijk eens naar Jozef. Dat is de eerste die ik heb opgeschreven. Wat verloor hij? Nou, stel ik vraag aan u. Wat verloor Jozef? Ja, begon met thuis. Het lievelingetje zijn van het huisgezin. Het lievelingetje van vader Jacob. Want hij was van de zoon van zijn lievelingsvrouw. En die trok hij voor. Hij was niet eens de oudste. De oudste had meer rechten in die tijd. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Als ik dat op school zeg, dan zeggen ze, zo, dat is niet eerlijk. En als ik zeg dat jongens meer recht hadden dan meisjes. Oh, verschrikkelijk. Maar dat was in die tijd zo. De oudste zoon die was degene die straks de leider zou worden van de clan. Van de familie. Het stamhoofd. En die kreeg een betere positie dan de rest. De rest moest het met wat minder doen. Maar bij God betekent dat altijd ook nog zegen hoor. Want zelfs de zonen die bij Abraham weggestuurd werden. Die kregen geschenken mee en die kregen rijkdom mee. En die moesten op een andere plaats gaan wonen om te voorkomen dat die nakomeling volken straks ja, met Israël in oorlog zouden raken. Maar Jozef verliest zijn bevoorrechte positie. En hij verliest ook nog een keer, als hij dan tot slaaf gemaakt, hij wordt tot slaaf gemaakt. Tot slaaf gemaakt. Nou, als er iets is wat wij niet willen, is dat slaaf zijn. Dat merk ik op school ook. He, autoriteit, dat is waar we ons als Nederlanders heftig tegen verzetten. Autoriteit van de leraar, ben jij gek geworden? Nee. Je mag blij zijn dat we mee willen werken. En zo moet je het maar doen. En anders dan pesten we je de klas uit. En dat kan bij iedereen overkomen. Maar ja, het ligt ook een beetje aan hoe je het aanpakt natuurlijk. Hij verloor ook zijn bevoorrechte positie in het huis van Potifar. Toen dacht hij, nou he, ik heb het eindelijk weer een beetje op de rit. Ik ben leider van het huishouden van mijn heer geworden. En ja hoor, daar wordt er een streek met hem uitgehaald. Ongelooflijk. Die vrouw van Potifar. Hè? Nou, de hele geschiedenis hoef ik niet te vertellen. Maar Potifar was natuurlijk een uinig. En die vrouw, dan kun je wel voorstellen, die voelde zich waarschijnlijk wat tekort gedaan. En die zag daar zijn leuke jonge knul lopen. En die denkt, die is voor mij. Maar Jozef is oprecht. En hij wil niet iets uithalen met de vrouw van zijn meester. En hij houdt de lijn van God aan. Nee. Dat gebeurt niet. En dat betekent, je zou denken, nou zal God hem wel belonen. Hè? Goed gedaan, jochie. En wat gebeurt er? Hij krijgt nog een extra draai om zijn oren. Want in plaats van winst, raakt hij kwijt. Verlies. En hij gaat de gevangenis in. En daar zit hij. Dan kan je zeggen, ja, uiteindelijk wordt hij ook nog een beetje iets in die gevangenis. Hè? Nou, sorry, geef mijn portie maar een fikkie. Ik maak dat niet mee. Maar wat is de winst? Dat hij vanuit die gevangenis in één klap op de hoogste positie van het land komt. Alleen farao boven zich. En dat is natuurlijk een prachtig beeld van Christus. Die vernederde zich tot de diepste. Jozef hoefde niet verder te gaan dan de gevangenis. Maar Christus ging nog verder. Schandelijke dood. Jozef werd vanuit die gevangenis. Je zou kunnen zeggen, dan ben je dood. En als je daar eenmaal zit, dan kom je niet meer uit. Dat is tot je laatste snik maar in de ellende zitten. In een gat in de grond of waar dat dan maar was. Dan ben je in feite al een levende dode. Nou, Jozef maakte een opstanding mee. Vanuit dat dood zijn in de gevangenis tot de hoogste positie in het land. En daarmee redde hij niet alleen de Egypte, niet alleen zijn volksgenoten. Zijn broers die voedsel kwamen halen in Egypte, maar ook Egypte. En ook de omringende volken. Hij was een redder van de hele bewoonde wereld op dat moment. En daarin is hij een beeld van Christus. De volgende. Mozes. Wat verliest Mozes? Dan vraag ik even aan Dosje. Ja, zijn positie als zoon van de koning. Hij, in feite had hij alle rijkdom van Egypte voor het grijpen. En hij had een luizenleventje voor de boeg. Maar hij verliest het. En bij Mozes zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is nog een beetje zijn eigen schuld. Want hij was een heetgebakerd mannetje, hè, opgewonden standje, hij slaat een Egyptenaar dood. Ja, slaat een Egyptenaar dood. En toch verliest hij. Hij wil liever bij dat slavenvolk horen, bij zijn volksgenoten, dan bij de rijkdom van het huis van de farao blijven. Daar kun je iets over lezen in Hebreeën 11. Ik meen vanaf vers 24, daar staat dat. En dan is misschien wel verbazend dat er staat dat hij kiest voor de rijkdom van Christus in plaats van de rijkdom van de farao. Want Christus was helemaal nog niet in beeld. Maar daar komt het wel op neer. En daarin zie je ook dat dat beeld van dat verlies en die winstrekening weer terugkomt. Hij verliest alles. Hij vlucht. Hij komt bij Midian terecht. En daar vandaan stuurt God hem op pad. En wat was de winst? Hij mocht het volk van God bevrijden. Hij mocht de bevrijder zijn, de redder zou je kunnen zeggen, van het volk uit Egypte. Ook weer een beeld van wat Christus doet natuurlijk. Nou, Paulus, Daar hoef ik het eigenlijk niet meer over te hebben. De verlies- en de winstrekening, daar hebben we het gisteren over gehad. Hij was de crème de la crème van het Jodendom. En dat acht hij eigenlijk afval. Gooi dat de honden maar voor. Mensen die liever in eigen roem en eer werken dan voor de eer van Christus. En zelf niets willen zijn. En zijn winst was... ja, Christus te winnen. In hem gevonden te worden. En dat is voorlopig. En dat is nou het typische. En daarom staan toch die drie op dat bord. Het lijkt nergens naar. Als je het werelds bekijkt. Het lijkt even nergens naar. Hè? Want als christen ben je niet, sta je niet ineens aan de top van de wereldleiding. Nee. Nee. Maar daarom staat hij ook in dit rijtje. Want dit Jozef, Mozes, en je zou nog meer kunnen toevoegen. Maar die laten zien hoe de weg is. Van boven naar beneden, heel diep, en dan van beneden in één keer naar boven. In één klap, vaak. Helemaal bij Jozef. Hè? Van gevangene tot de hoogste heerser, onder Farao. En dat is eigenlijk wat Paulus ook laat zien. Ik heb nu alles achter me gelaten, ik zit nu helemaal diep. Helemaal diep. Het gaat zelfs zo diep dat ik gelijkvormig wil zijn aan de dood van Christus. Dat ik me daar uitstrek om gemeenschap te hebben met het lijden van Christus. Nou, als ik eerlijk ben, dan denk ik wel eens, ik heb daar een beetje moeite mee. Ik zoek geen lijden hoor. En de dood van Christus, die schaamtevolle, schandelijke dood, die zoek ik helemaal niet. Er zit nog veel te veel mensen in mij om me daarna uit te strekken. En te zeggen, ja, ik wil wel graag lijden en ik wil wel graag dood. Helemaal niet, helemaal niet. En toch, er staat ook gelijkvormig. Hè? Er staat niet hetzelfde. En gemeenschap, dat is iets wat je gemeenschappelijk hebt, waar je deel aan hebt. Er staat dus niet dat ik hetzelfde hoef te lijden als Christus, gelukkig niet. Ik zou het ook niet kunnen, maar gelukkig niet. Maar ik heb er wel deel aan. En wat betekent dat dan? Nou, heel simpel samengevat. Ieder die gelooft, die loopt op een dag aan tegen het feit dat dat een stukje lijden met zich meebrengt. Een stukje... verachting misschien wel van je medemens. Een stukje dat je voor gek gezet wordt. Of niet helemaal vol aangezien wordt. Nou, dan heb je deel. Een heel klein stukje aan het lijden van Christus, onder andere. En gelijkvormig aan zijn dood. Dat wil zeggen, ik ben nu dood voor alles wat met dat oude leven te maken heeft. Ook. En ik mag wandelen in nieuwheid van leven. Daar zullen we zo naar kijken. Wat was de winst? De winst voor Paulus. Ja, in zijn leven is daar weinig van te zien. Maar wat is de winst?
Uitzicht naar het hele leven.
Uitzicht naar toekomst. Uitzicht naar toekomst. En wij beseffen dat vaak niet. Maar hoe ongelooflijk belangrijk is het niet dat je toekomst hebt. Dat je weet waar het naartoe gaat. De wereld heeft die niet. Die kijken naar de olieprijs. En oh, mijn pensioen, want dadelijk stort alles in. En oh, hoe moet het nou? Niemand iets weet. En dan lijkt het hier te zijn. Dan rent iedereen daarheen. En dan lijkt het daar weer te zijn. Nou, gaan we met z'n allen daarheen. En de een die zegt dit. Ja, met z'n allen achter hem aan. En de ander die zegt tjaka. Nou, dan staan we met z'n allen te tjaka. Want als dat het dan is. Nou, dan wil ik dat ook. Maar er is geen zekerheid. Er is geen uitzicht op iets verder dan hier beneden. Aard. Maar wij hebben dat wel. Dat is bijzonder. En die heerlijkheid die straalt nu al een beetje op ons af van Christus. In de zin dat die zekerheid van dat komende, straks, dat zit al in mijn hart. En dat verandert mijn gedrag nu. Ja, die oude mens die steekt ook nog regelmatig de kop op. Maar daarom wil ik zo graag gelijkvormig aan zijn dood zijn. He? Want dan blijft die oude mens ook uit zicht. Nou, laten we maar eens gaan kijken. De winst heeft iets te maken met de toekomst. En ik heb er ik onder gezet. Maar zelf vervullen. Paulus heeft zijn winst- en verliesrekeningen gesteld. En hij begint met de winsten. En dan begint hij met te zeggen om hem te kennen. Om in hem gevonden te worden, moet ik eigenlijk zeggen. In hem gevonden te worden. Nou, Christus winnen betekent in hem gevonden te worden. Dat is nogal wat. En dan gaat het er niet om dat Paulus onzeker is. Ben ik wel in hem? Ik heb al gezegd, als je dat wil weten, dan moet je maar eens Efeze 1 lezen. Hè? Dan heb je die zekerheid gelijk. In hem, daar staat al ons bezit in Christus genoemd. En misschien moeten we daar toch even wat over lezen. Want het geeft helemaal niks dat we niet zo snel gaan. Maar het gaat er meer om dat we begrijpen waar het over gaat. We nemen gewoon de tijd. En ik doe het maar even uit de MBG-vertaling. Want ik heb helaas mijn concordante vertaling niet hier bij me. Dus ik hou het even bij wat er staat in de MBG-vertaling. En dan lees ik vanaf vers 3. Waar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer, onze Kyrios, onze Meester, Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft. In Christus. In Christus. Dus we zijn uit die oude mens Adam overgezet in Christus. En in Christus ontvangen we allemaal zegeningen. Zoals we in Adam het stervelingschap ontvingen. Niemand kiest ervoor om sterveling te zijn. Maar ja, dat is onze erfenis. Zodra je geboren wordt in dat Adamgeslacht, dan ben je sterveling. Nou, zodra je eenmaal bij het Christusgeslacht hoort, zoals wij allemaal als gelovigen, je hoort bij het Christusgeslacht. God ziet eigenlijk maar twee mensen. Dat is zo mooi, hè? Hij ziet Adam en hij ziet Christus. En als hij naar Adam kijkt, dan ziet hij al die mensen die bij dat oude Adamgeslacht horen. Ons lichaam zit daar nog steeds in. Is nog sterfelijk. Maar onze geest is verplaatst in Christus. Dus we horen bij het Christusgeslacht. En in Christus, die groep, hè? Zoals we ook Nederlander zijn, ja, nou ja, dat kan je naar buitenkant niet zien, maar we zijn het wel. Zo zijn we ook in Christus, zou je kunnen zeggen, staat in ons paspoort, bom. Daar hebben we een bezit, geweldig. Hij heeft ons immers in Christus, in hem, uitverkoren voor de nederwerping van de wereld. Uitverkoren. Dus gezegd, jij aan die kant, die niet, jij aan die kant. En wij allemaal zijn aan die kant gezet. Uitverkoren. Ik kies je uit. Jij mag erbij horen. In Christus zijn. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. Dus hij heeft ons ook een doel gegeven. Niet alleen, je bent daar, maar je bent er ook met een doel. Een bestemming. Als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. En tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dus dat wij dat zijn, zonen, heeft ook nog een bedoeling. We mogen tot lof van Gods heerlijkheid zijn. En van zijn genade. En hij heeft ons begenadigd in de geliefde. En wie is die geliefde? Christus. En in hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade. Zo. Alsjeblieft. Wat een bezit. He? Nou, dat straalt al op je af. Want als je dit leest, dan word je er wel blij van. Ik tenminste wel. He? Al die akelige daden die ik... En al die akelige gedachten zelfs die er bij mij naar voren komen. He? Je zou kunnen zeggen, hier met de vertaling, laten we maar even staan, vergeven. He? Geweldig, nou, dan straalt er al iets naar buiten, want daar ben je blij mee. Naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Zo, we mogen zijn wil nog kennen ook. Het geheimenis van zijn wil. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie we ook het erfdeel ontvangen hebben, het lotdeel, waartoe we tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dus we hebben nog een lotdeel ook. Nou, lees door, er staat een bezit, dat is werkelijk fenomenaal. Ja, het is even niet in beeld. Je ziet het niet, maar het is er wel. Een geweldig bezit. Een geweldig lotdeel. En dat is van ons. En dat is onze gouden plak, zou je kunnen zeggen. En straks wordt dat aan ons lijf waargemaakt. Als de Heer komt en ons lichaam veranderd wordt. Het lichaam van de vernedering verdwijnt. En God daarvoor in de plaats een lichaam van verheerlijking geeft. Zoals Christus ook is. Dat zal ons deel zijn straks. En ja, ik heb wel eens de gedachte, ja, maar ik snap daar geen hout van, want ik heb geen idee hoe dat lichaam eruit ziet, wat voor functies het heeft, hoe het werkt, wat voor mogelijkheden, geen idee heb ik daarvan, geen idee. Ik lees dan wat in de Bijbel, dan denk ik, ja, nou ja, het zal best geweldig zijn, maar ik merk er nog niks van. Nee, dat komt omdat mijn winst- en verliesrekening nog maar halverwege is. En ik zit nog een beetje in die put daar beneden, met mijn lijf. Maar mijn geest wordt er al bovenuit getild. En die krijgt al deel aan die gouden medaille van straks. En daarom verandert mijn levenshouding en mijn manier van handelen en wandelen hier op aarde toch. Ook al zit ik met dat lijf nog, bij wijze van spreken, in die kerker waar Jozef in zit. Want ik wil ze graag, maar het lukt me niet. En alles waarvan ik denk, nou dat doe ik even, dat loopt uit op zijn best krukken. Hè? En ook geestelijk gezien, op zijn best krukken. Maar als God het doet, en die zegt, joh, geef niks, ik til je op, ik til je er bovenuit, boven al dat gekruk, en ik geef je een plek die geweldig is. En zo nu en dan mag je toch alvast proeven, in dat wat je in je leven meemaakt, van dat heerlijke van straks. En dat geeft me dan weer de moed om te zeggen, nou, ik heb een toekomstperspectief, daar gaat het met z'n allen heen, en daarvoor ga ik dan ook. Oké. Even tot zover Efeze 1. Ik denk, ik neem er gewoon de tijd voor, want anders mis je dat allemaal. Christus winnen. Daar had Paulus het over in vers 8. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Die kennis van Hem, dat weten van die toekomst en van die heerlijkheid, van het geweldige, daar geef ik alles voor op, nu al. Ook al lijkt het dan alsof ik heel veel verlies. Maar ik verlies eigenlijk niks. Ik raak alleen maar ballast kwijt. En je weet, ballast, dat gooi je overboord. Hè? Als het erop aankomt, als je op ballon zit en je komt te laag met je ballonnetje. Hoop, ballast overboord. Daar kan je maar beter vanaf zijn, want anders stort je neer. Zo gaat dat met een ballon. Hè? Maar zo gaat het in het geestelijk leven ook. Alle ballast die je met je meetorst. Alles wat vroeger dacht van, nou dat is mijn winst. Hey, weg met die zak. Ik heb er niks aan. Gooi het overboord. En dan maar hopen dat er beneden niet toevallig iemand staat. Hè? Want ik geloof dat je alleen maar ballast af mag werpen boven een weiland. Hè? Ja, dan zit hij er weer mee. Ja, daar lopen dan nog een paar honden die denken, ha, mooi, ballast, dat neem ik even mee. Slechte werkers, die dan toch denken van, nou, die ballast, dat is wel mooi, hè? Dat staat wel vrij. Zo om je nek. En dan lopen ze met die zakken met zand. Bewijzen van, nou, zinloos natuurlijk. Ja, het zit je in de weg, je komt geen stap vooruit. Gooi die ballast nou toch overboord en ga met je ballonnetje lekker de lucht in. Omhoog. He, anders stort je neer. En zo gaat dat, want alles wat je vast wil houden, zo krampachtig, dat zorgt juist dat je vastraakt in de modder. En als je het loslaat en zegt, Heer, ik geef het aan u over, ga je net als een ballon de lucht in. En dan kom je weer dichter bij de Heer, zou ik haast zeggen. He? Tot het moment dat we echt de lucht in gaan. Mooi beeld trouwens. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Het schoot me zo ineens te binnen. Oké. Nou, dan kan het nog best zijn dat er in je leven dingen zijn waarvan God zegt, je hebt nog een stukje ballast bij je. En wanneer raken we die kwijt? De bemmen, precies. Zullen we dat ook even lezen? 1 Korinthe 3, want soms heb je bewust ballast bij je, maar soms ook onbewust. Soms zeg je dingen, soms doe je dingen waarvan je geen idee hebt hoe dat bij een ander overkomt. En dat kan een ander geweldig kwetsen, terwijl jij dat helemaal niet zo bedoelt. En tot mijn schande moet ik ook zeggen, soms zeg ik wel eens dingen die ik gewoon ook bedoel om te kwetsen. Ja, dat is niet fraai. Dat is nog die oude mens. En dat stuk ballast, dat dragen we allemaal met ons mee. En soms kan je daar nog jaren last van hebben. Maar nou is het geweldige dat God zegt, je bent onbeschuldigbaar. Je bent onbeschuldigbaar. En voor zover er nog ballast is in dat wat jij doet, in je dienstbetoon op aarde. Moet je eens kijken wat God daarmee doet in 1 Korinthe 3. En dan heeft hij het over leraars, maar op enige vorm zijn we natuurlijk allemaal een voorbeeld voor elkaar. En in enige vorm geldt dat voor ons allemaal. Vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, zegt Paulus dan. 1 Korinthe 3 vers 10. Heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Christus Jezus, hè, de hoeksteen, zou je kunnen zeggen. Hij is de hoeksteen. Kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt? Goud, zilver, kostbare stenen. En dan moet je niet denken aan edelstenen, maar aan gewoon van die grote blokken waar ook de piramides bijvoorbeeld van gebouwd zijn, hè. Kostbare stenen, hout, hooi of stro. Nou, dat gaat makkelijk in de fik, hè, dat laatste. Als er weer eens een flinke onweersbui in Nederland geweest is, dan lees je in de krant, hè, weer 3 boerderijen met een strooien dak in de van brand. Nou, blijft weinig van over. Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag ieders werk zal aan het licht komen. Zie je dat? Er staat niet, je zal daar eens eventjes een oordeel ontvangen. Nee, maar je werk zal aan het licht komen. Het zal blijken op dat moment. Komt aan het licht. Want de dag zal het doen blijken. Omdat hij met vuur verschijnt. Oeh, toch vuur? Krijg ik dan straf? Moet ik in het vuur? Nee, het gaat over de werken van de mens. Het gaat niet over jou. Maar het gaat over je werken. Wat heb je gedaan? En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, dus op Christus, stand houdt, dan zal die loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, dan zal die schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Hij zal verlies lijden. Verlies, op dat moment. Hè? Er is nog een stukje ballast. En joh, waarom tos je dat nou met je mee? Raak het kwijt. Gooi het in het vuur. Hè? Dat werk wat je gedaan hebt. Misschien wel stiekem tot eigen eer. Voor je eigen roem. Om zelf belangrijk te zijn. Om een positie te krijgen. Hè? Om iets voor te stellen. Laat het vuur er maar overheen gaan. Dan ben je er vanaf. Dan is het verbrand. En dan ben je er vrij van. Dan hangt het niet meer als een molensteen om je nek, zou je kunnen zeggen. Maar dan ben je er vrij van. Dus, daarom staat er ook achter. Hè? En dat woordje schade is weer hetzelfde als verlies uit onze tekst. Hetzelfde woord, maar dan in werkwoordsvorm. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, dat zijt gij, is heilig. En alles wat daar in de weg zit, weg ermee. Weg ermee. Nou is het mooie, en daar wil ik ook even tijd voor nemen. Al die materialen die daar genoemd worden, die hebben een bepaalde betekenis. Als je het hebt over goud, in de schrift is goud altijd een symbool van Gods, ja, soevereiniteit. Gods heerschappij, Gods soevereine handelen. Hij is aan niemand verantwoording schuldig, betekent dat. Hij is soeverein. Aan niemand verantwoording schuldig. Dat is altijd goud. En als je dat in de tabernakel terugziet, dan moet je daar altijd aan denken. Niet voor niets is er in de tempel een bedekking van goud op verschillende plaatsen. En is er een gouden deksel op de kist. Hè? Het verzoendeksel is van goud. Dat heeft te maken met Gods soeverein handelen. En als je dan hebt over zilver. Dus goud is altijd het goddelijke. Goud is het goddelijke. Zilver, dat heeft te maken met verlossing. Vrijkoping. Verlossing. Dan zie je dat bij de tabernakel de zijwanden, die dubbele planken die daar zo stonden, die hebben een voet en die is van zilver. Het heeft te maken met verlossing. Daar rust de tabernakel op. Verlossing. Nou, er zit nog veel meer achter, maar dat sla ik lekker over. Maar daar gaat het erom. Wat bouw jij nou? Bouw jij in dat wat je, waar je over praat, dat wat je leert in een gemeente. Het gaat hier wat meer over leraars in 1 Korinthe 3. Maar ook als jij als individuele gelovige met een ander praat. Leg je dan iets neer van Gods soevereine handelen? Dat is goud. Leg je neer iets over de verlossing in Christus Jezus? Dat is zilver. Als je dat doet, dan krijg je loon. Want dat verheerlijkt, dat eert God de Vader en Christus Jezus. Daar staat loon tegenover. Eonisch leven. Leg je iets neer van kostbare stenen, dan denk ik aan de hoeksteen natuurlijk, hè? De hoeksteen is Christus. Er is geen ander. Dat is de steen die door de bouwlieden versmaad wordt. Maar het is de hoeksteen. Het kan niet buiten Christus om. Dat is loon. Of leg je iets neer van hout. Hout, ja, hout. Als je iets... Hout is levend geweest, maar is dood, hè? Dat is afgekapt van het leven. Dus er zit geen leven meer in. Nou, is wonderlijk, hè, dat God van iets doods altijd weer iets levens kan maken. En dan wil ik even als voorbeeld noemen, mag u gelijk vergeten hoor, maar ik vind dat zo geweldig. We zagen zondag in de predikatie de staf van Aaron weer tot leven komen. Hè? De staf van Aaron, een doodstuk hout, dat ging bloeien. Het was een beeld van opstanding. Nou, dat zit in de Openbaring ook. Als in de Openbaring 22, even de verzen erbij zoeken, gesproken wordt over het geboomte des levens, dan staat er eigenlijk niet het woord voor boom, dendron. Maar dan staat er xylos, hout, het hout van het leven. Dus dat is dood hout, wat tot leven komt. Een beeld van de opstanding. Openbaring 22, vers... Ik heb het ergens opgeschreven. Vers 2 en vers 14. Openbaring 22, vers 2 en vers 14. Vertalen we heel mooi met geboomte, maar er staat hout hoor. Hout, en dat is hetzelfde xylos van het kruis. Dat beeld zit er natuurlijk achter, hè? Dat kruis. Dat is het hout. Maar ja, hout is in principe dood. Dus als jij dode dingen gaat bouwen, hè, wat is nou belangrijk? Nou, dat jij je goed gedraagt. Dat is heel veel evangelie om ons heen, is jij moet het waarmaken. Jij moet het doen, jij moet levensheiligen, je moet... Ik denk dat dat iets te maken heeft met eigen werk. En dan hangt het niet meer van God af, maar van jou. Hè? Want als jij het fout doet, ja, vind je het gek dat je niet geneest. Hè? Ik heb dat zelf meegemaakt, dat het gezegd werd. Ja, als er nog zonde in je leven is, dan genees je niet. Ja, maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dat is, waar ben je nou aan het bouwen? Dan ben je aan eigen werk aan het bouwen. Ja, maar dat is allemaal gebaseerd dan op... Nee. Want het enige goede wat wij kunnen doen, is het goed wat God al heeft voorbereid. Zodat we daarin kunnen wandelen. En wandelen kost nooit moeite hoor. Kost nooit moeite. Dat is het wonderlijke. Ja, behalve als je je enkels verstuikt natuurlijk. Maar wandelen, voetje voor voetje, als je dat eenmaal geleerd hebt, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf zonder nadenken. Dus het kost geen moeite. De goede dingen die God voorbereid heeft om daarop te wandelen. Maar eigen werk, heiliging, nou, ik heb er zelf ook jaren wel over gedaan om te proberen dat te bereiken. Nou, ik bakte er geen hout van. Iedere keer was ik teleurgesteld, want iedere keer moest ik weer bij God komen en zeggen, ja Heer, het is me weer niet gelukt vandaag. En dat dacht ik na 80 keer zongen. Zou God nou niet moe worden? Nee, dacht ik dan. Nee, hij wordt niet moe, want hij is geen mens. Maar goed, dan kan je er nog 180 keer achteraan komen met, ja, het is me weer niet gelukt vandaag natuurlijk. Nee, dat klopt. Want als je het zelf probeert, lukt het je niet. Maar het gaat erom dat je goud, zilver, kostbare stenen, dat je die neerlegt en die in je leven waar ziet worden. Want het is Gods soevereiniteit. Hij zegt, ik kies jou, ook al ben je het niet waard. Misschien wel juist omdat je het niet waard bent. Daarom kies ik jou. Omdat je het zelf niet kan. Daarom kies ik jou. Als je het zelf allemaal zo goed kon, had je mij niet nodig. Maar je kan het niet. En daarom kies ik jou. En ik laat je zien dat ik het voor je doe. En dat je er zelf niks aan hoeft te doen. Ja, geweldige zaken. Hout. En dan heb je hooi. Dat is eigenlijk, voer. Veevoer. Hè? Als een koe het in zijn maag heeft, Dan is die, gaat hij lekker liggen en dan gaat hij het herkauwen. Wel, en dan komt het van de ene maag in de andere, de lepmaag. Maar veevoer is nou niet kwalitatief hoogstaans voedsel. Paulus zegt ook van zichzelf, ik heb alles meegemaakt. Ik weet wat honger is en ik weet wat verzadiging is. En als hij dan zegt verzadiging, dan bedoelt hij een volle maag. Nou ja, voor een volle maag willen mensen soms heel gelovig zijn. Hè? Als het maar tevreden stemt, hè? Als het maar bevredigt. Daar willen mensen heel veel voor doen. Ook godsdienstig, als het maar bevredigt voor mijn gevoel. Hè? Nou, als het me maar die volle maag geeft in godsdienstig gevoel, gevoelszin. Dan denken mensen dat ze er zijn. Maar het is hooi. Als het door het vuur gaat, houdt het geen stand, want het is eigen werk. En alleen de godssoevereiniteit, zijn verlossing, Christus Jezus, alleen dat blijft maar staan. En dat wordt niet aangetast door het vuur. Dat blijft staan. En dan tenslotte stro. En het mooie van stro vind ik. Nou, het mooie. Het lelijke eigenlijk van. Wat is stro eigenlijk? Ja, dat is van het gras. Het overblijfsel. En hoe ziet het eruit? Geel, grof. Wat zit erin? Precies, er zit niks in. Het is hol. Het lijkt aan de buitenkant heel wat. Maar aan de binnenkant is niks. Het is hol. Je zou kunnen zeggen gebakken lucht. Hè? En dan moet ik denken aan voorgangers die zich voordoen als dienaren van Christus. Zich ondertussen verrijken op een onvoorstelbare manier. Mensen misleiden met valse geestelijke voorspiegelingen. Hele volkstammen gaan erop af, want het geeft zo'n bevredigend gevoel van binnen. En ondertussen gaan ze erdoor met de vrouw van een ander. En laat hun eigen vrouw in de steek. En dan noem ik verder geen namen. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Want daarmee laat je de schapen vallen als een baksteen. Nou, laat ik er maar over ophouden. Er zal nog heel wat verbranden moeten bij die broeder. Voordat hij ontdekt dat je alleen bij God terecht kunt. En dat alleen hij het volbracht heeft. Het volbrachte werk tot stand gebracht heeft. Nou, dat gaat dan over menselijke werken. Maar ik denk het is toch belangrijk om dat te lezen, want we hebben het in de Filippenzenbrief over dienstbetoon. Dienen, dat betekent werken. Als je dient, doe je een stukje werk hier op aarde. En dan denk ik, staat ons nou voor ogen, wat is goud? Gods soevereiniteit, het goddelijke. Wat is zilver? De verlossing. Vrijkoping. Wat is kostbare steen, de hoeksteen, Christus Jezus. En dat houdt stand. En de rest gaat door het vuur en er blijft niets van over. Want hoe groot de hoop hooi, stro of hout ook is die je hebt, binnen de kortste keren is alles weg. En is er niks meer van over. En dat is ook goed. De Heer mag wegbranden wat mijn werk was. Want ik heb er niks aan. Het is ballast. En die ballast, laat maar overboord van mijn ballonnetje vallen.